Goedenavond, dames en heren hier aan tafel en zij die thuis meeluisteren en ook op de publieke tribune hier aanwezig zijn. Welkom bij de Statencommissie Economie van 31 oktober 2018. En ik heb een bericht van verhindering ontvangen van de heer Jansen van 50PLUS. Want die is vandaag meegegaan met de bus richting Den Haag in verband met het debat over het IJsselmeerziekenhuis. En ik heb een bericht van verhindering van mevrouw Azegan van de PvdA ontvangen. Agenda punt 2, vaststellen van de agenda.
Goedenavond.
Ik hoor mezelf. Afgesproken is dat u periodiek op de hoogte wordt gehouden over twee belangrijke dossiers. Exploitatie van Flevolkusthaven en de voortgang rondom de maritieme servicehaven. De agenda beperkt zich dan ook tot deze twee onderwerpen. En mijn vraag aan u is, kunt u instemmen met het verzoek van het college voor een besloten behandeling van de maritieme servicehaven? Kijk even rond. Ja, ik zie iedereen ja knikken. Kunt u vervolgens de agenda vaststellen? Dat is ook gebeurd. Dan heb ik één mededeling van mijn kant. Bij gebrek aan voldoende aanmeldingen van 2 juli is de geplande Statenacademie over opgavegericht werken en de betekenis hiervan voor PS verplaatst naar maandag 12 november. U heeft de uitnodiging gisteren ontvangen. En ik beveel deze bij u aan gezien het belang van het onderwerp in relatie tot de rol van PS. Dan kijk ik even naar het college of deze nog mededeling heeft.
Nee.
Nee, dank u wel. Dan is agenda punt 3 ook, tenzij iemand anders nog een mededeling heeft hier in de zaal. Nee, geen andere mededelingen. Dan gaan we naar agenda punt 4, de besluitenlijst van 26 september 2018. Kan die worden vastgesteld? Ja, ook bij deze vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 5. Beeldvormend, zoals ik al zei, exploitatiefase Flevolkusthaven. En voor de oplettende lezers natuurlijk, die hebben al lang opgemerkt dat de presentatie die dadelijk getoond wordt niet bij de stukken zit. Maar dat heeft een reden dit keer. En de reden is dat het college gisteren besluiten hierover heeft genomen over de doorontwikkeling van Flevolkusthaven. En dat gold ook voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad. Die moesten daar ook het een en ander natuurlijk over besluiten. Dus de presentatie zal worden nagezonden. Dus vandaar dat u wel te zien krijgt vanavond, maar hij zal worden nagezonden. Dus dit keer is echt een uitzondering op de regel dat hij dus wordt nagezonden. He, dat gaan we dus geen tweede keer met de druk doen. Dan zeg ik van, nou kijk even naar de gedeputeerde.
Ja, dank u wel voorzitter. Inderdaad, excuus voor het feit dat het niet mogelijk was om de presentatie vooraf aan u te doen toekomen. Maar dat heeft inderdaad te maken met de besluitvorming in de onderscheiden colleges. Tegelijkertijd wilde ik u ook zo snel mogelijk op de hoogte stellen van wat dan die besluiten impliceren. En dat is eigenlijk in lijn met de gezamenlijke bijeenkomst die wij hier met de raadsleden en de wethouder van Lelystad ook hebben gehad. Waarin wij dit onderwerp al voor u gepositioneerd hebben. Daar wilde ik het even bij laten. En dan wil ik via u het woord maar geven aan Sandra, die ons zal meenemen door het Flevolkusthaven doorontwikkelingstraject.
En de circulaire industrieën. Ik ga zo verder. En daarbij dus als belangrijk punt dat het binnendijkse deel en het buitendijkse deel ook als één geheel worden ervaren. En dus ook als één geheel in de markt worden gezet. Het gaat over een gefaseerde ontwikkeling tot uiteindelijk 160 hectare bedrijventerrein. Waar nu eerst de mogelijkheid is voor de eerste 43 hectare binnendijks. Het verleden heeft ons laten zien dat er vooral ook op de markt nu een grote behoefte nog steeds is aan grote percelen in de hogere milieucategorieën, maar die ook snel kunnen worden afgenomen. En we willen natuurlijk met elkaar wel proberen de bedrijven en het park te verleiden om ook groen in te zetten en op duurzaamheid in te zetten. De strategie. Belangrijk is om snel en flexibel te kunnen opereren voor het hele traject van vergunningverlening, maar ook van aanvraag en vestiging. Nou, daarmee helpt het als je planologisch al een eind op orde bent, maar ook als je een bedrijf hebt op afstand wat snel kan schakelen, korte lijnen heeft en zelfstandig kan opereren. En je moet nadenken over een logische fysieke indeling van dat terrein. Nou, daar kom ik zo dadelijk nog even op terug. Gezien de marktomstandigheden is het nu wel het moment om die acquisitie op stoom te brengen. He, dat is interessanter als je dat dus voor het complex kan doen in plaats van voor een terrein zonder haven of alleen een losse haven. Die focus op die marktindustrie en die agrofood, die heeft naar verwachting de hoogste meerwaarde. Circulair systeem van bedrijven is moeilijk op te sturen. He, dat moet vooral ook bottom-up ontstaan doordat je bedrijven zich vestigen en ketenpartners daar het belang van inzien. Je moet het wel stimuleren natuurlijk door de netwerken die je al hebt.
Voorzitter, mag je tussendoor technische vragen stellen? Is dat handig? Kunt u iets toelichten wat daaronder verstaan wordt onder maakindustrie en agrofood industrie?
Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de aardappelen die je opwerkt tot frietjes. Hè, dan heb je daar al agrofood industrie. Maakindustrie kan je bedenken bijvoorbeeld aan de fietsen. Die je van losse onderdelen fietsen monteert. En dan heb je een ander soort product wat je verder brengt. Ja, is dat voldoende?
Ja, want ik... Omdat Flevokust met name natuurlijk bekend is door zijn op- en overslag, waar ik even in verwarring gebracht.
Maar er zit een belangrijke logistieke component ook in deze profielen. Ja, ze gaan allemaal over grote stromen goederen. Het is wel van belang om dat profiel voorlopig vast te houden. Hè. Als in de langere termijn blijkt dat de markt zodanig ontwikkelt dat je een ander profiel moet kiezen, dan zal je daarvoor opnieuw over moeten nadenken. Maar je moet eerst goed duidelijk een profiel nu wel in de markt zetten. Duurzaamheid had ik net al gezegd. Het buitendijkse terrein wordt in erfpacht uitgegeven.
Voorzitter.
Dat weet u allemaal. Ja?
Mag ik een vraag tussendoor stellen? Kun je iets achtergrond geven waarom ervoor gekozen wordt om die duurzaamheid en energievriendelijkheid niet op te leggen? Welke afweging zit daarachter om dat in plaats van het inderdaad gewoon op te leggen, maar te gaan stimuleren?
Omdat je toch een terrein in hogere milieucategorie beschikbaar stelt. En je hebt dus sowieso een component daarin zitten die vervuilend is. En daarmee moet je de randvoorwaarden gaan creëren om dat zo optimaal mogelijk neer te zetten. Maar het is heel moeilijk om het in de markt te zetten. Er is verder is ook wel bedrijventerrein en je wil het ook wel in deze sector laten ontwikkelen verder.
Er staan erbij dat in het verleden, voorzitter, is afgesproken over welke categorieën in het bedrijventerrein mogen vestigen. Welke categorieën praten we nu over dan? Je praat over hoge categorieën.
Ja, uit mijn hoofd vijf. Dank u wel. Ja. Het zit in vijf, ja.
Maar goed, daar zit ook al een extra complicatie ingebouwd, hè, omdat de gemeenteraad van Lelystad ook een zogenaamde, hoe heet het, begeleidingscommissie
met de omwonenden en dergelijke
heeft ingesteld, waarmee ze zich verplichten om met die begeleidingscommissie bij vestigers ook in gesprek te gaan. Dus dat is op zich al een complicerende factor. En de duurzaamheidsinitiatieven, die moeten natuurlijk ook gewoon vormgegeven worden door de bedrijven zelf die zich daar gaan vestigen. Nou, om op voorhand daar al eisen en normeringen in mee te geven, dat is heel moeilijk. Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als er een bedrijf komt met een hoge energievraag, dat je die koppelt bijvoorbeeld aan Engie, aan de elektriciteitscentrale, en samen gaat kijken hoe je de energievoorziening kunt gaan verduurzamen. Nou, dat zijn natuurlijk ook duurzaamheidsopgaves en kansen die daar liggen. En de gemeente Lelystad, volgens mij zijn ze nog altijd voornemens om een BREEAM-certificering aan te vragen. Dus ook een certificering met ook onderliggende normen voor een duurzame gebiedsontwikkeling. Dus dat ligt er wel onder.
Ja, dus het gaat over wel de randvoorwaarden creëren. Dat, het buitendijkse terrein dus in erfpacht, hè, want wij kunnen het ook niet in eigendom verkrijgen, dus wij kunnen het ook alleen maar in erfpacht doorgeven. Bij het binnendijkse terrein ligt verkoop meer voor de hand. Je zou voor tijdelijk een kunnen nadenken voor een erfpachtconstructie mocht je later willen sturen in de ordening van bedrijven op een terrein. Maar dat ligt niet in eerste instantie voor de hand. En je moet ze via publieksrechtelijk instrumentarium verder sturen op de ontwikkeling van dat terrein. Dan eventjes het schetsje. Het gaat over die logische fysieke indeling die ik net al aangaf. Je hebt de sterk havengebonden bedrijven rond de havenas. Hè, dat is de as die het meest direct toegang heeft tot de haven. En in de zone daarachter, dus hierin het wat groene aangevallen, aangegeven. Daar kan je dus ook kijken naar wat indirectere bedrijven. Of bijvoorbeeld bedrijven die in de circulariteit een bijdrage leveren. Nou, fasegewijze ontwikkeling, fase 1, fase 2, fase 3, 4. En voor elke fase moet je dus die zones bepalen. Dit is een eerste indicatieve schets hoe dat eruit zou kunnen zien. E.T. Osborne heeft ook een advies gegeven over de organisatievorm. Marktbenadering bij één organisatie om die relatie tussen binnendijkse en buitendijkse optimaal mogelijke vorm te geven. Een slagvaardige, kleine, flexibele organisatie met een eigen directeur op afstand van de overheden. Die zelfstandig kan besluiten over uitgifte, uitgiftetempo, binnen de, natuurlijk de daarvoor vastgelegde kaders. Die organisatie wordt niet alleen verantwoordelijk, is het advies, voor de uitgifte van het terrein, maar ook gewoon voor de dagelijkse gang van zaken, het parkmanagement. Het advies van E.T. Osborne is een havenbedrijf met als juridische entiteit een BV. Het college heeft gisteren besloten om nu nog niet BV echt vast te houden, maar toch ook nog even te kijken naar die andere mogelijkheden en dat in de loop van de tijd nog mee te nemen in de kwartiermakersfase. Dus een aparte entiteit. De overheden en mogelijk ook private partijen die brengen assets in, vermogen in, om het geheel te draaien te houden. En worden daarmee aandeelhouder en sturing is daarmee ook geborgd. Nou, dat is dus het advies. Hoe gaat de besluitvorming? Nou, het uitwerken en oprichten van een vennootschap is in principe een bevoegdheid van GS. GS legt dan het ontwerpbesluit voor aan de staten voor wensen en bedenkingen, procedure. Maar PS kan ook aan de voorkant kader stellen. Gelet op de discussie de vorige keer hier, hebben wij de vrijheid genomen om alvast een voorstel te doen voor die kaders. En die zijn dus verwoord in de PS-nota die na GS aan u wordt doorgeleid. Parallel aan dit traject is ook de besluitvorming in Lelystad. En die hebben diezelfde kaders dus in de stukken staan. Welke kaders heb ik het dan over? Het opstellen van een duidelijk profiel, gebonden op die haven, gericht op die havengebonden en havengerelateerde maakindustrie en maaklogistiek, agrofood en circulaire economie. Maar ook het opstellen van kwalitatieve en kwantitatieve vestigingsvoorwaarden, zodat je ook het bedrijventerrein optimaal kan benutten in die regionale economische ontwikkeling. De mogelijkheden verkennen om ook derde partijen, zoals bijvoorbeeld een havenbedrijf Amsterdam, te kunnen laten aansluiten in de entiteit. Het uitwerken voor een duurzaamheidsprofiel voor de langere termijn. Welke acties passen daar logischerwijs bij? Een havenbedrijf dat niet alleen verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, maar ook voor de dagelijkse operationele taken. En een haalbare business case die minimaal financieel neutraal is. En het borgen van provinciale sturing en zeggenschap in het havenbedrijf. Dat zijn de voorstellen die aan u worden meegegeven in de PS-voorstel. En dat was mijn presentatie.
Want De gemeente Lelystad is zowel op 10 juli als mede op 4 september beschikbaar geïnformeerd. Terwijl wij het nu moeten doen met het presentatie.
Zo wordt er in de stukken die Lelystad heeft, en er werd net ook al gerefereerd door de gedeputeerde over een ondernemer met een grote energievraag. Zo wordt er in de stukken gesproken over dat er nu al een reservering is gemaakt voor 18 hectare en waarvan 10 hectare voor een datacenter. Dat zijn de stukken, de geluiden en wat er op schrift staat van de stukken van Lelystad. Dan even nog iets vooraf. De SP is niet tegen het oprichten van een BV of wat voor entiteit dan ook. Maar waar het ons om gaat is de beheersing van de risico voor de provincie. En daarom hebben we de volgende vragen. En dit zijn er heel wat. Voert de provincie momenteel binnendijks werkzaamheden uit of financiert deze? En als dit het geval is, is dat dan volgens de afspraak en binnen het budget zoals dit door PS is vastgesteld voor het realiseren van de Flevokusthaven? 2. En vanuitgaande dat het BV wordt gerealiseerd en de inbreng van Lelystad 43 hectare grond is, is daarmee de verhouding van zeggenschap in de BV, of misschien wat voor entiteit dan ook, in evenwicht. 3. Kunt u inzichtelijk maken wat wij als provincie hebben geïnvesteerd in de buitendijkse haven en de waarde van de grond die Lelystad inbrengt? Is de waarde van de grond getaxeerd, dus 4. En op welke wijze? In landbouwgrond of als bedrijventerrein? 5. Wie draait erop voor de kosten van het bouwrijp maken van de uitgegeven kavels en de aanleg van de benodigde infrastructuur? 6. Hoe komt de BV aan liquide middelen voordat er een uitgifte heeft plaatsgevonden om de benodigde infrastructuur te bekostigen? 7. Is deze constructie die van een BV of wat voor entiteit dan ook mede ingegeven door de slechte financiële positie van Lelystad en dus daarmee een bedreiging van bijdrage van de provincie in het kader van Lelystad Next Level? Als dit zo is, is hier dan sprake van verlengd lokaal bestuur, mede gelet op het aantal gedeputeerden die afkomstig zijn uit Lelystad. Kunt u inzichtelijk maken wat de risico's voor de provincie zijn? Ten slotte, voorzitter, in de programmabegroting 2019 is voor wat betreft Flevokusthaven het risicobedrag van 2,1 miljoen opgenomen. Eind 2018 wordt de risicoanalyse geactualiseerd nadat de gegevens inzake de financiële oplevering nagenoeg bekend zijn. Overigens is het risico in vergelijking met jaarslag 2017 ongewijzigd. De tekst zoals die in de programmabegroting staan. Zijn deze actuele cijfers al bekend? Is het bedrag van de 2,1 miljoen na de realisatie van de BV of wat voor entiteit dan ook voldoende? Of zal deze moeten worden veranderd omdat het risico zal veranderen in zowel positieve als negatieve zin? Tot zover, voorzitter.
Ik durf bijna niet te vragen. Heeft iemand anders ook nog vragen? Meneer Van Dijk, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben gesproken over een unieke locatie, dat is zo. Maar een havenbedrijf is natuurlijk niet uniek. Er zijn meerdere havenbedrijven in Nederland. En dat zal Osborne zeker meegenomen hebben. En het is best interessant te weten, hè, wat nou er zijn voor- en nadelen voor verschillende vormen. Om het in beeld te hebben. We hebben nu geen idee, hè. Je komt met een voorstel. Maar dat is een afweging. En ik zou graag de afwegingskader willen zien.
Meneer Bogert, SGP.
Ja, zo gedetailleerd als de SP ernaar gekeken heeft, hebben wij het nog niet, want we hadden de presentatie niet. Maar we weten natuurlijk wel wat er ongeveer aan zit te komen. En in die zin is de presentatie duidelijk, maar ook weer niet verrassend inderdaad. We hebben er in de fractie ook over gehad en voor ons is wel van belang. We zijn op zich niet tegen een havenbedrijf, maar spelen wel een aantal aspecten. Hè. Er moet een provinciale meerwaarde zijn om als provincie hier in te stappen. Want je wordt ook een risicodrager hiermee. Dus er moet wel een duidelijke meerwaarde zijn om dit traject aan te gaan. En wat je in de landen ziet is dat provincies met name instappen volgens mij als het gaat om een havenbedrijf met meerdere vestigingen. Hè, met meerdere locaties en nu gaat het om één locatie. Maar goed, we wachten daar wel de motivering voor af. Het andere aspect waar ik wel benieuwd naar ben is inderdaad de bijdrage die de provincie gaat leveren. De financiële bijdrage, wat gaat het kosten? incidenteel structureel? En met name ook, wat zijn de financiële risico's? Hè? Die wil je graag van tevoren kunnen inschatten. En daar zouden wij ook wel graag duidelijkheid over willen hebben.
Ik zie geen andere partijen meer die vragen hebben, dus ik...
Lijkt me ook moeilijk om nog een vraag te bedenken.
Nou, heb je nog even dan? De gedeputeerde.
Voorzitter, laat ik nogmaals beginnen met het feit inderdaad dat het niet levensnoodzakelijk is om nu deze stap naar een havenbedrijf te zetten. Maar het is wel noodzakelijk om uiteindelijk het succes van Flevo Kusthaven buitendijks, zoals we dat nu kennen, te optimaliseren en ook beheersbaar te maken. En in die zin is het oprichten van een havenbedrijf en het zetten van deze stap door het bijeenbrengen van de binnendijkse en de buitendijkse ontwikkeling eigenlijk misschien ook wel een risicobeheersingsmaatregel. Zo zou je er ook naar kunnen kijken. Want de situatie, laten we eens even een denkexercitie doen. We laten de situatie zoals die nu is, dus een gescheiden ontwikkeling van buitendijks en binnendijks, zowel in exploitatie als in beheerzin, die laten we gewoon voortbestaan. En ik proef bij een aantal van u, ik kijk even naar de heer, naar de SP, ik proef enige skepsis, maar laten we die exercitie eens doen. Dan hebben we daar als provincie een haven liggen, die we vanuit dit huis moeten beheren en exploiteren, conform de business case die daar ook onder ligt. En dat betekent dat ik, zoals de situatie nu is, eigenlijk gewoon iedere maand ook gewoon verzoeken op mijn bureau krijg tot ingebruikneming van kade of haventerrein. En daar moet ik een afweging bij maken van, goh, wat voor tarieven ga ik daarbij hanteren en welke partij wel en welke partij niet. En kortom, als we de situatie zo laten, wordt dat onderdeel van mijn werk. En dan zal ik op termijn hier in huis een organisatie of een bureautje moeten inrichten wat eigenlijk die haven gaat exploiteren. En dan hebben we eigenlijk een exploitatievorm in huis, gescheiden van dat wat de gemeente aan het doen is, terwijl we juist in de economische ratio en in de onderbouwing van waarom we als provincie die stap hebben gezet destijds, eigenlijk die economische effecten voor de regio zo voorop hebben gesteld. En die economische effecten van de haven, die optimale effecten, die bereiken we alleen als we in samenhang met die binnendijkse terreinontwikkeling dat totale vestigingsmilieu gezamenlijk gaan acteren in het in de markt zetten, profileren en positioneren van die gebiedsontwikkeling. En dat is denk ik ten diepste toch de oorspronkelijke opzet van Flevo Kust en Flevo Kusthaven zoals het nu bekend staat. En laten we daarbij ook niet vergeten dat we destijds de stap van de scheiding hebben gemaakt om uiteindelijk ook Lelystad door de hoepel te laten springen van jongens, kom nou op met die gebiedsontwikkeling. Wij leggen die haven aan. Maar het was natuurlijk een beetje ook een noodsprong naar aanleiding van de politieke situatie in Lelystad. Wij zaten oorspronkelijk, bij de oorspronkelijke plannen, de havenplannen, zaten wij heel anders betrokken bij die havenontwikkeling. Maar wij zagen de economische potentie, wij zagen de economische noodzaak, ook in relatie tot de stad en de regio. En we hebben gezegd, nou die plannen die hebben een serieuze kans van slagen, maar dan moeten we wel nu deze stap zetten. Dus met andere woorden, ik vind het eigenlijk, zoals de gemeente Lelystad zich politiek nu uit en zoals ze nu staan ten opzichte van die totale gebiedsontwikkeling, een hele logische stap om weer bij elkaar te komen. Er zijn wel een heleboel terechte vragen dan bij. En ik denk dat de heer Van der Linden, ik wil best proberen om die vragen, ik zal ze proberen om allemaal successievelijk te beantwoorden. Maar het zijn terechte vragen en het zijn eigenlijk ook vragen die horen bij de kwartiermakersfase die het eerste onderzoek van E.T. Osborne nu heeft opgeleverd. Dus uw vragen zijn ook mijn vragen. Maar ik wil ze toch beantwoorden, want daar zit ik hier voor.
Ik wil ze u wel weggeven ook hoor.
Nee, oh.
Nee, als het mijn vragen ook uw vragen zijn, dan wil ik ze ook weggeven.
Ja.
Maar overigens, wij hebben niet gezegd, de SP, dat we tegen welke vorm van samenwerking of havenbedrijf, maar het gaat om de risico's die wij als provincie daarbij lopen.
Helder, dan zullen we ons daarop concentreren. Voorzitter, doen wij nu al iets binnendijks, in financiële zin of in ontwikkelende zin? Het antwoord is heel nadrukkelijk nee. Wij hebben regelmatig bestuurlijk overleg met de gemeente Lelystad om te zorgen natuurlijk dat die aansluiting ook in de bouwfase over en weer en in de opleveringsfase, dan gaat het over hele praktische zaken, hè, als doorlating van infrastructurele, hè, kabels en leidingen, er moet internet komen, er moet riolering aangelegd, dat soort dingen. Nou, daar moet je natuurlijk afstemming over hebben. Dus zitten wij regelmatig met de gemeente Lelystad, zowel bestuurlijk als ambtelijk aan tafel, om te kijken, ja, hoe gaat dat nou? En wij hebben er ook belang bij dat die binnendijkse ontwikkeling zo snel mogelijk tot stand komt, want dat betekent ook weer iets voor de exploitatie van onze haven. Dus hoe eerder die binnendijkse ontwikkeling goed op gang komt, hoe beter het is voor de exploitatie van onze haven en vice versa. He, dus daar heb je die afhankelijkheid weer. Ja, u zegt terecht iets over die zeggenschap. Dat zal ook onderdeel worden van het onderzoek. U heeft kunnen zien, het PS-voorstel ziet erop toe dat u ons kaders meegeeft voor het onderzoek waarlangs wij tot een voorstel voor een eventueel havenbedrijf moeten gaan komen. He, dus u heeft alle vrijheid om in die kaders kaderstellende onderzoeksvragen of kaders mee te geven. Het gaat inderdaad over de wijze waarop we de verschillende assets die aan de orde zijn gaan waarderen. En welk waarderingsmodel ga je dan hanteren? En hoe doe je het dan met de zeggenschap? Dat zijn allemaal zaken die uitgezocht moeten worden. En u kunt daar aan de voorkant mij dus al zaken in meegeven. En als u zegt van, goh, wij zitten vooral aan die risicokant te sturen, dan hoor ik ook graag welke risicofactoren voor u belangrijk zijn. Want dan geven we die mee in de onderzoeksfase. Of in de kwartiermakersfase. De liquide middelen, idem dito. Als we komen tot zo'n ontwikkelbedrijf, dan zullen we ook na moeten denken over hoe die gezamenlijke exploitatie eruit ziet. En daar hoort ook een bepaald uitgiftetempo bij. En bij een uitgiftetempo hoort een prijsstrategie. En met die combinatie kom je tot een bepaalde exploitatie, een grondexploitatie. En daar hoort dus ook een liquiditeitsbegroting. Nou ja, we gaan wel heel diep nu, maar dat zijn inderdaad allemaal terechte vragen.
Ik ga even onderbreken. Mevrouw Boon, VVD.
Dank u wel. Ik dacht te horen dat u zei van, we kunnen als PS aan de voorkant risico's meegeven. Ik neem aan dat ook vanuit de provincie een risico-inventarisatie plaatsvindt. En ik kan me ook zomaar voorstellen dat dat ook naar PS gaat, of niet?
Dan kom ik op de bijna laatste vraag van de heer Van der Linde. Dat gaat over de risicoparagraaf van de huidige Flevolkusthaven. Ja, die zal straks bij oplevering van het project al dan niet afgebouwd worden of ingeroepen worden. Laat ik het zo maar even zeggen. De financiële mensen die zitten hier ook bij. Als er zich risico's manifesteren, die buiten de externe risico's, die kunnen we opvangen middels de risicoparagraaf. Nou, dat is op dit moment niet te voorzien dat dat aan de orde zal zijn. Maar dat kan. Nou, als Flevolkust conform opgeleverd wordt, dan verdwijnt dit risico uit de risicoparagraaf. Maar het is inderdaad zo dat als wij dan een nieuwe verbonden partij creëren, dat er ook weer een nieuw risico ontstaat. Dus daar zullen we dan ook weer met elkaar over moeten nadenken hoe wij dat risico waarderen. Is er sprake van verlengd lokaal bestuur? Nou, dat is een politieke taxatie. Nee, ik denk dat wij hier met Flevolkust een hele uitdrukkelijk provinciaal belang inbrengen. De wijze waarop wij geacteerd hebben bij Flevolkusthaven vertegenwoordigt ook dat belang. Dat hebben we middels het inpassingsplan ook overeind kunnen houden, dat echt een provinciaal belang is. Dus verlengd lokaal bestuur vind ik hier totaal niet aan de orde. En het is ook een hele, laten we zeggen, hier is een goede samenwerking aan de orde, waarbij regionale en lokale belangen met elkaar verbonden worden. En zou ik eerder spreken van complementair bestuur dan van verlengd lokaal bestuur. Voorzitter, ja, de SGP praat ook over de provincie als risicodrager. Ja, daar heb ik net al iets over gezegd. Als we het risico van Flevolkusthaven afbouwen, laten verdwijnen, dan zal er in deze vorm op enige manier ook weer over die risico's van die nieuwe entiteit nagedacht moeten worden.
En je financiële bijdrage, ja, die zal uiteindelijk ook afhangen van de wijze waarop de waarderingen tot stand komen. En ook de wijze waarop je met zaken als zeggenschap wil omgaan. Dus dat zal ook uit die kwartiermakersfase die wij straks na uw besluit ingaan, zal dat moeten blijken. Dat is een terechte opmerking.
Voorzitter.
Voorzitter.
Die besluitvormingsfase, waar bestaat die dan precies uit? Waar beslis je dan precies over? Want de financiële situatie is eigenlijk nog niet bekend.
U kent, wat u kent, is de huidige situatie van Flevo Kusthaven. Daar heeft u een investeringsbesluit over genomen met een exploitatie ligt daaronder. Dus die kent u uit en te na. Wat u niet kent, is de situatie van Binnendijks Flevo Kusthaven, want dat is van Lelystad. En als we dat bij elkaar brengen, dan zullen we daar in dat geheel, in dat nieuwe geheel, op basis van de nieuwe waarderingen en alles wat daarmee annex is, zullen we daar inzicht in moeten hebben. Formeel, dat is in de laatste sheet ook aangegeven, u neemt straks een besluit over de kaders die u mij meegeeft om dat onderzoek, die kwartiermakersfase, in te gaan. Als wij op basis van die kwartiermakersfase samen met Lelystad tot overeenstemming komen over een vorm van een havenbedrijf, in welke vorm dan ook, ik laat het nog maar even in het midden, ja, dan zitten daar GS en PS bevoegdheden aan. Het is aan GS, net zoals geschetst is, om een vennootschap op te richten, maar ik moet wel naar u terug voor zogenaamde wensen en bedenkingen. In die zin volg ik gewoon de procedure die daarvoor staat, maar u kent mij ook in dit dossier Flevokust dat ik ten alle tijde bereid ben om het boek totaal open te leggen. Dus er zullen geen zaken achter de schermen gebeuren waarvan u denkt van, hé, wat gebeurt daar nu?
Voorzitter. Voorzitter.
Termijn. Ja, wij zijn hier het komend, dat is een beetje, ja, najaar. Ik regeer over mijn graf heen.
Najaar 2019?
Ja, niet dit najaar.
Dat vind ik dan wel weer. Meneer Bogert van Eschepijn, die was eerder, meneer Ter Apel.
Ja, dank u wel. Als ik het dus goed begrijp, gaan wij straks eerst de randvoorwaarden inderdaad vaststellen als PS en dan vervolgens het uiteindelijke besluit nemen een tijd later. Met betrekking tot de financiële bijdrage is het natuurlijk zo dat een organisatie ingericht gaat worden. We hebben net al gesproken over een directeur, zal personeel komen, et cetera. Ik bedoel, komt daar al in het eerste voorstel een soort van indicatie van wat het allemaal gaat kosten, zeg maar. En wat de financiële bijdrage van de provincie wordt. En er moet natuurlijk een verdeelsleutel ook komen met de gemeente Lelystad. Dat zal ook te maken hebben met wie krijgt de meeste zeggenschap, et cetera.
Exact.
En het andere punt is over de verschillende entiteiten. Ik heb een beetje gekeken wat er in de landen gebruikelijk is. Maar je ziet heel veel verschillende soorten entiteiten. BV's, NV's, coöperaties, noem maar op. Aan alle soorten entiteiten zullen voor- en nadelen zitten. Krijgen wij daar ook een beetje inzicht in, zodat we ook enigszins daar een goede keuze in kunnen maken, een afweging?
Ik kom met een, laten we zeggen, stel er komt een vennootschap, dan ben ik verplicht om de wensen- en bedenkingenprocedure in te gaan. En gedurende die wensen- en bedenkingenprocedure kunt u al dit soort vragen ook stellen. Maar natuurlijk zullen wij op grond van de overwegingen en de dilemma's die u noemt, tot een keuze komen. Dat is zo. Ik zie ook die vele verschijningsvormen van havenbedrijven. Die hebben ook vaak te maken met een lange geschiedenis. Of de wijze waarop partijen bij elkaar zijn gekomen. Of de diversiteit aan partijen die erin zit. Dus dat kan inderdaad heel verschillend zijn. Gelukkig hebben wij hier een hele overzichtelijke situatie. En weten we vrij goed wat we willen.
Meneer Ter Apel, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien wel in de lijn van de heer Bogert. De gedeputeerde zei net van complementair bestuur, boeken op tafel. In complementair bestuur hebben we in de vorige PS-vergadering iets over gezegd. Over ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, om het zo maar te zeggen. Maar gaat u dat ook eisen of stellen aan de stad Lelystad, aan de gemeenteraad? Om ook met die boeken, want dan heb je die risicoparagraaf heb je ook misschien heel dicht bij jezelf, zodat je ook goede besluiten kunt nemen.
Ja, maar dat is evident. Dat is, ik bedoel, wij stappen niet in een vehikel waarin we de boeken van de partner niet kennen.
Meneer Van der Linden, van de SP.
Dank u wel. Ook een beetje in navolging van de heer Bogert, want die had het over het nu al opzetten. In de voorfase van een directeur, een adjunct directeur, een secretaresse, salarisadministratie en nog meer. Dus voordat we overgaan tot een entiteit dat er dan...
Zo mag u de woorden van de heer Bogert absoluut niet interpreteren. En als hij het zelf niet doet, dan doe ik het wel. Want het is absoluut niet aan de orde dat we hier nu al een directeur en een organisatie gaan. Dat zou de omgekeerde weg zijn. Nee, eerst de kwartiermakersfase. Dan neemt GS en de BMW Lelystad een besluit. En dat besluit komt naar u toe.
Voldoende, meneer Van der Linden?
Ik ga geen strop om mijn eigen nek leggen.
Heb ik toch nog wel even dan een nieuwsgierige vraag. Wie betaalt dan de huidige havenmeester dan op dit moment? Door wie wordt die dan bekostigd op dit moment?
Doen we dat samen? Ja, dat doen we nog even samen, ja. Dat hoop ik ook dat dat een tijdelijke situatie is. Nee, wij hebben een uitmuntende havenmeester. Maar goed, hier heeft u al zoiets aan de orde. Heel praktisch. Hè? Er moet een havenverordening komen. Die moet de gemeente Lelystad opstellen. Die verordening moet gehandhaafd worden. Er moet beheer plaatsvinden. Dus moet er een havenmeester komen. Ja, van wie is die dan? Hè? Dus en zo zullen er in de nabije toekomst tal van dit soort hele praktische vragen komen. Die wil je niet hier in huis hebben.
Ja, nou, ik had het in het begin over de informatie die Lelystad heeft gehad door middel van twee documenten. De eerste dus van 10 juli 2018, dat is een informatienota voor de raad. Daar staat heel veel achtergrondinformatie in. Ik zou wel willen vragen voor mijn collega's, want ik heb ze, dat u ze misschien als bijlage, of dat mogelijk is, bij mijn collega's ook kunnen zorgen dat die... kennis kunnen nemen van het stuk.
Nou ja, u heeft zelf de term verlengd lokaal bestuur in de mond genomen, maar dat zijn de documenten van de gemeente Lelystad en de raad van Lelystad gaat op dit moment over de exploitatie en de uitgifte van het binnendijkse terrein, dus daar ga ik niet over.
Nee, maar het is een achtergronddocumentatie en er wordt heel veel over de provincie gesproken. Dus dan lijkt mij dat als je met plannen komt en ideeën hoe je iets vorm wil gaan geven, dat je dan degene om wie het gaat, dat je daar dan ook die informatie mee deelt.
Meneer Van der Linden, zullen we het zo oplossen? U heeft die documenten. U stelt ze ter beschikking aan de Griffie. En dan zorgt de Griffie voor verspreiding naar deze commissie. Mooi voorstel of niet?
Of ik zie even mijn ambtelijke ondersteuning. Ik vraag me af of het openbaar stuk zijn. Ja.
Er zitten documenten in, dus volgens mij wel.
Oh, nou dan heeft u ze allemaal.
Te maken heeft met de waarde van de kavels. Die heb ik niet.
Nou, kijk, daar gaat het nou precies om. Daar gaat het nou precies om.
Is dit voldoende besproken, dames en heren? Ja? Nou, dan dank ik weer voor deze presentatie en voor de beantwoording van de gestelde vragen. En dan schors ik op dit moment de vergadering in verband met het, ja, voor 5 minuten in verband met de geheime bespreking zo.